Goedenavond, dames en heren. U luistert naar een uitzending van de Joodse Omroep van NIK Media. Naar aanleiding van de tentoonstelling van Oz Almonk in het Joods Historisch Museum in Amsterdam leidt Rob Simons vanavond een discussie over wat is Joodse identiteit.
Welkom bij deze paneldiscussie over Joodse identiteit en Joods zelfbewustzijn. De leden van het panel zijn vanavond Hetty Berg, conservator van het Joods Historisch Museum in Amsterdam, Ido Abraham, pedagoog en deskundige op het terrein van het intercultureel leven. En hij was bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in het onderwijs over de Holocaust. En Yves Geiraat, uitgever van verschillende bladen en hoofdredacteur van het Joods Journaal. Aanleiding van de discussie van vanavond is natuurlijk de tentoonstelling Die Ook. Die wordt gehouden in het Joods Historisch Museum met portretten van Joden. En die Joden die zijn geportretteerd door de Israëlische schilder Oz Almonk. Hetty Berg, wat wil hij eigenlijk met deze portrettengalerij bewijzen?
Nou, Oz Almonk is een Israëlische kunstenaar, maar hij woont in Oostenrijk. Hij heeft deze tentoonstelling genoemd Die Ook, een beknopte Index Judaeorum, een kroniek van een culturele obsessie. En dat woord obsessie is heel erg belangrijk, want de manier waarop hij dit werk heeft gemaakt is echt obsessief te noemen. Hij heeft die portretten van Joden vooral uit de westerse cultuur en Amerika en ook uit verschillende periodes in de geschiedenis heeft hij genomen om een soort cultureel netwerk voor zichzelf op te zetten. En de portretten zijn ook allemaal voorzien van een hele korte biografie, een kleine levensgeschiedenis, waarin die al deze mensen kort neerzet met wat ze hebben gedaan. Zijn idee is om te laten zien dat al die mensen zijn Joods, maar tegelijkertijd zegt hij, wat doet dat er eigenlijk toe dat die mensen Joods zijn? Maar het feit dat hij het zelf heeft gedaan, doet er natuurlijk wel iets toe. Maar
wat doet het er dan toe?
Het doet er toe dat die vraag wordt opgeroepen, denk ik, voor hem. Omdat heel veel mensen, wij zeggen dan ook van ja, wat doet het er nou eigenlijk toe? Of nou en? Hè? Je zegt, die ook Joods, nou en?
Maar waarom eigenlijk zo'n vrij defensieve vraagstelling? En waarom niet en of?
En of, ja, nou, dat kun je ook zeggen. maar het gaat erom dat mensen heel snel, als blijkt dat iemand Joods is, terwijl je dat daarvoor nooit hebt gedacht, dan krijgen mensen daar, die koppelen daar bepaalde gedachtes aan. Hè? En je wordt meteen een soort van categorie gezet. Dus eigenlijk gaat het om dat de bezoeker zelf, of die nou Joods of niet Joods is, doordat hij geconfronteerd wordt met zijn eigen reactie op het feit dat Danny DeVito Joods is. En dan zeggen mensen, het is toch een Italiaan, alsof je geen Italiaanse Joden hebt. Hè? Blijkbaar maakt het dan een verschil. Maar wat dat verschil is, dat kunnen mensen meestal niet definiëren. Of dat willen ze meestal niet. Dus het gaat eigenlijk om wat het doet in het hoofd van de toeschouwer. En daar gaat het die kunstenaar ook om.
Ja, want
om die vraag te stellen.
Ja, zegt dat nou iets, zo'n vrij willekeurige verzameling van Joden over de vragen wie of wat is Joods?
Nee, uiteindelijk geeft het nauwelijks antwoorden. Het enige wat ik zelf heel opvallend vind als je naar al die levensgeschiedenissen kijkt, vooral omdat het veel over de 20e eeuw ook gaat, 19e, 20e eeuw, dat bijna niemand geboren wordt in de plek waar hij sterft. Nou, dat zegt natuurlijk ook iets over die eeuw en de migratie. En dat er echt mensen in alle gebieden van het leven werkzaam zijn en daar dingen hebben gedaan. En het is dus zo divers. Daar is gewoon ook geen enkele conclusie uit te trekken.
Ja, Yves Geiraat, zouden al die geportretteerde Joden op de cover van het Joods Journaal kunnen staan?
Nou, ik denk dat een aantal zelfs op de cover hebben gestaan.
Zoals?
Even heel hard opdenken.
Xavier Hollander?
Ja, die heeft niet op de cover gestaan. Maar ik ben namelijk nog niet bij de tentoonstelling geweest. Ik heb er wel heel intensief over gecommuniceerd met jullie communicatieman. Maar Vanessa was ook bij de expositie. Het is wel heel leuk wat zij zegt, want dat die ook. Jij zegt en of, dat vond ik een hele goeie. Maar het is die ook. Want en of is te vooruitstrevend.
Die ook is de vraagstelling en de naam van de tentoonstelling. Maar er wordt ook meteen op gereageerd doordat er wordt gezegd nou en.
Ja, dat is in principe...
Dat is vrij defensief.
Vrij defensief antwoord, maar toch is het iets wat waar is. Wij ondervinden dat namelijk al jaren. Hè? Dan hebben we iemand op de cover. Zo bijvoorbeeld de meest opmerkelijke die wij ooit op de cover hadden was inderdaad Vanessa of eigenlijk Connie Breukhoven. Ik heb nog nooit zoveel telefoontjes op de redactie gehad van dat kan niet, dat klopt niet, daar zit een complot achter. Nou werkelijk waren de meest uiteenlopende antwoorden van mensen of het er inderdaad wat toe doet.
Maar waarom zo negatief?
Ja, ik weet niet wat het is, maar het doet er dus wel wat toe. Joden hebben in de wereld toch op een of andere manier roepen bepaalde gevoelens op. Zowel positieve gevoelens als ook heel veel negatieve gevoelens. Ik denk niet dat er één geloof te bedenken is waar ook heel veel rancune naartoe gaat. Alsof een Jood superieur is of als een Jood minder superieur is. Maar toch heeft men elke keer, heb je gehoord, hij is Joods of zij is Joods. Maar dat zeg je niet over een katholiek of over een christenen. Maar wel over een Jood. En waarom? Ja, dat is ik denk dat het een goede discussie is voor vanavond.
Ja, Ido Abraham. Waarom hebben al die Joden wel een Joodse identiteit?
Ik denk het wel, ja. Maar dus, tentoonstelling laat heel aardig zien dat het Jodendom vele gezichten heeft.
Ja, want...
En dat is het verwarrende voor veel mensen...
Ja, veel mensen weten natuurlijk ook niet wat dat eigenlijk wil zeggen, Joods zijn.
Nou, die hebben zo'n stereotype in hun hoofd. Ik herinner me, een collega van mij had eens een keer een boekje gemaakt... waar de pluriformiteit van Joden en Jodendom centraal stond. En de uitgever wilde per se een orthodoxe Jood op de voorpagina hebben... met pijers en een zwarte hoed en zwarte jas. Dus die had het boek natuurlijk niet gelezen... Maar die had toch moeite met het idee dat het Jodendom pluriform is. En met het idee dat de meeste Joden bijvoorbeeld niet religieus zijn tegenwoordig.
Ja, je ziet het ook vaak in persfoto's die in de kranten worden gepubliceerd als het over Israël gaat. Dat heel traditioneel geklede Joden dan geportretteerd worden. Terwijl dat natuurlijk niet symbool staat voor de bevolking van Israël.
Nee, maar het is net zoals Nederland met zijn molens en zijn klompen en zijn kaas.
Ja. Maar wat is Joodse identiteit?
Wat het is het...
Wat betekent het Joods te zijn?
Nou, identiteit betekent gewoon zelfbeeld. Hoe mensen zichzelf zien en hoe ze dat uiten. En Joodse identiteit is hoe Joden dat doen. En er zijn verschillende definities van Jood. Zijn in omloop. En dit geldt voor elke definitie die je kiest. Joden en Joden om vele gezichten hebben. Volgens mij voor elke definitie die je kiest van Joden.
Is het dan zo dat elke Jood individueel zelf aan zijn Joodse identiteit invulling kan geven?
Voor een groot deel wel.
Zo zou het ook moeten.
Maar niet 100% natuurlijk. Net zoals er geen privé taal bestaat. Ja. Want de taal is natuurlijk om te communiceren met anderen. Ja. Zo bestaat er geen 100% unieke Joodse identiteit. Of je moet zeggen, elk mens is uniek, dus elke Jood ook.
Ja.
Maar het is een beetje vergezocht. Ik denk dat ook alle Joden die hier worden geportretteerd... wel bepaalde dingen met elkaar gemeen hebben.
Ze
hebben een geschiedenis... Een bepaalde band met de ouders en de grootouders en de grootgrootouders.
En ook de cultuur bijvoorbeeld?
Aspecten van de cultuur kunnen ze natuurlijk gemeenschappelijk hebben. Maar als je ziet dat een van de geportretteerden daar Jezus is. Nou, Jezus, volgens sommige mensen, die denken niet meteen aan Jezus als het over Joodse identiteit hebben. Maar hij past natuurlijk prima in dat geheel. Net zo goed als Marx en Freud. En Maimonides. En ga zo maar door. En een aantal moderne hoofden. Een van de leukste wat ik erg grappig vind, bijvoorbeeld Yeshaya Berlin. Nee, ik zeg Irving Berlin. Een componist. Een Joodse componist. En die heeft dan dat tweede volkslied van Amerika, hè? God Bless America, heeft hij geschreven. Vind ik wel leuk voor een Joodse jongen. En I'm Dreaming of a White Christmas. Het meest gedraaide kerstliedje. Zo, dat is dan een typisch voorbeeld van wat we zouden kunnen noemen een assimilant.
Ja, dat gaat toch ook over een Joodse jongen?
Tuurlijk, een assimilant. Natuurlijk is het een Joodse jongen.
Ja. Maar Hetty Berg die is het niet eens met het culturele aspect als onderdeel van de Joodse identiteit?
Jawel, ja, maar of al deze mensen die daar geportretteerd zijn ook die culturele aspecten gemeen hebben in die geschiedenis.
Nee, sommige.
Maar nee, ik vind juist het opmerkelijke dat ze het niet allemaal gemeen hebben, dus dat je daar ook niet overheen kunt leggen.
Maar wij hebben ook niet alle aspecten gemeen als we hier aan tafel zitten. Ja.
Nee. En maar wat jij zei over die relatie tot ouders, grootouders, overgrootouders, is dat dat zou dan iets zeggen over hun Joodse identiteit, maar dat is toch niet per se Joods ingevuld?
Nou, laat ik zeggen, ze hebben allemaal een Joodse achtergrond. Dus ze zitten in hun voorouders toch wel een aantal Joden die er op verschillende manieren wat aan gedaan hebben of niks aan gedaan hebben. En als je maar ver genoeg teruggaat, dan hadden de Joden niet zoveel keuze om er niets aan te doen. Of ze moesten uit de Joodse gemeenschap treden.
Ja, op die manier bedoel je.
Dus op die manier.
Zoals iedereen door zijn familie, achtergrond wordt bepaald in zijn identiteit. Ja. Ja, ja.
Dat geldt voor elke identiteit, dus ook voor de Joodse. Hè?
Maar hoe zie jij jouw Joodse identiteit?
Oh, de mijne?
Ja.
Als een verbondenheid inderdaad ook met je familie. En een soort, eerder als een. Zeker een culturele verbondenheid. En niet zozeer in religieuze termen bijvoorbeeld. Ja. Of veel minder, maar veel meer op historisch ook bepaald.
En Yves Gerard, hoe zie jij dat?
Ja, nou, ik voel wel voor iets voor wat Hetty zegt. Ik heb ook een grote culturele verbondenheid. Zeer beperkte religieuze verbondenheid. Bij mij speelt ook heel sterk het Israëlgevoel. Dus ja, of je dat...
Verbondenheid met Israël?
Ja, grote, grote verbondenheid met Israël.
Of solidariteit met de Joodse bevolking van Israël?
Ook, allebei. Het is... Ik bedoel, er is maar één vlag in de wereld waar ik kippenvel bij krijg. En dat is de Israëlische vlag. En dat is moeilijk uit te leggen. Waarom krijg je dat dan? Dus daar heb je zo'n persoonlijk gevoel bij. Daarom ben ik het ook met wat Idan net zegt. Het is heel individueel. Dus iedereen beleeft het op zijn eigen manier. Ik ken genoeg Joden die hebben helemaal niks met Israël. Die willen daar dus niet eens wat mee te maken hebben. Nou, ik heb dat wel. Ik heb een culturele verbonden. En het belangrijkste is, ik heb een gevoel. En dat is iets wat je niet zomaar kan uitleggen. Voor mij is het Jodendom een bepaalde belevenis die ik op mijn eigen manier meemaak. Met mijn eigen rituelen, eigen gewoontes en eigen momenten. En zo, daar voel ik me heel prettig bij. En ik ben daar ook heel erg trots op. En ik kom ook heel graag vooruit. En ik zie het dus als een hele positieve invulling aan mijn leven.
Ido Abraham, hoe zou jij je Joodse identiteit definiëren?
Nou, ik zou er wat aan toe willen voegen wat hier merkwaardig genoeg nog niet gezegd is. Dat is natuurlijk de Holocaust.
Waarom weer merkwaardig? Dat vind ik zo'n ontzettend cliché. Waarom is dat merkwaardig?
Nee, omdat het merkwaardig is dat het woord nog niet gevallen is. Ja,
maar
hier.
Dat vraag ik me af waarom dat merkwaardig is.
Ik heb gezegd verbondenheid met de geschiedenis en lotsverbondenheid. Dat is onderdeel van die geschiedenis. En je kunt dat ook uitlichten.
Ja. Maar waarom moet altijd de Holocaust erbij gehaald worden?
Nee, het hoeft niet altijd, maar het speelt... in alle discussies, ook rondom Israël zelfs, speelt die ervaring met de Holocaust een rol.
Ja, terwijl jij dus die Holocaust niet aan het leven hebt meegemaakt, omdat je in Indië bent geboren.
Ik was in Indië, ja, maar dat is dan het grappige juist van identiteit. Je hoeft dingen niet zelf meegemaakt te hebben. Om het te voelen via je ouders en je familie.
Ja,
dus het feit dat alle Joodse families, of ze nou in Indië waren of ergens anders, dus die dan met banden met Nederland hadden, dat van de vijf Joden er één overbleef.
Ja, wat ik
globaal. Of je er nou bij betrokken bent, of je er geweest bent, ja of nee, dat hakt erin natuurlijk.
Ja, maar ik denk, ik vind het wel opmerkelijk dat je het erbij haalt. Ik denk dat jongeren er heel anders naar kijken. En ik schaar me even onder de categorie jongeren. Die hebben daar best heel vaak problemen en moeite mee dat altijd de Holocaust erbij wordt gehaald. Hoe heftig, hoe verschrikkelijk, hoe dramatisch Holocaust was, is. Ik bedoel, van mezelf, mijn moeder heeft haar ouders in de oorlog beide verloren. De ene is vergast, de ander is omvergeknald. Maar toch is dat iets waar je op een gegeven moment ook, ja, je moet ook verder met je leven. En natuurlijk, de geschiedenis heeft al haar leergeld betaald en zal het ook blijven doen. Maar voor mij is het Jodendom veel meer dan de Holocaust.
Ja, maar dat ben ik helemaal met je eens.
Maar het is wel iets namelijk wat altijd maar weer terug wordt gehaald. De Holocaust. De Joden zijn achtervolgd. En dat is iets wat buiten het Jodendom om, hè, ons ook heel vaak wordt kwalijk genomen. Jullie halen altijd weer die Holocaust erbij.
Maar je wilt dus zeggen dat de Holocaust is geweest. Is het dus het voltooid verleden voor de jongeren?
Ja, het voltooid verleden vind ik te zwaar, maar het is wel geweest, ja. Het is zeker geweest, ja.
Maar ik zeg dus niet dat de identiteit alleen bepaald wordt door de Holocaust. Nee. Bij die mensen waar dat zo is, bij die Joden, is dat een pathologische Joodse identiteit.
Ja.
Maar helaas, heel mensen hebben die.
Ja.
En, misschien is dat bij de jongere generatie, dus bij de derde en vierde generatie veel minder.
Tuurlijk, minder.
Ja. Je had het, Ido, over de geassimileerde Jood. Heeft hij ook een Joodse identiteit?
Zeker,
ja?
Tuurlijk.
In hoeverre?
100%. Kijk,
als iemand wil assimileren en opgaan in de andere cultuur.
Een voorbeeld te noemen, Spinoza. Die is in de tijd in de ban gedaan. Hè? Dus uit het Jodendom gegooid. Maar ja, zoveel Joden tegenwoordig, en niet-Joden trouwens, bestuderen hem. Hij is al lang weer teruggehaald in het Jodendom. Hetzelfde geldt voor Maimonides. Nou, die heeft geluk gehad. Die was bijna ook uit het Jodendom gegooid. Maar de anti-Maimonides mensen, die hebben het niet gewonnen. Dus nu geldt hij als een soort centrale figuur in het klassieke Jodendom. Maar hetzelfde geldt voor Jezus. Ja. Er zijn ook een heleboel Joden die eigenlijk zeggen, nou, Jezus was nog een hele goede Jood. Hij had kosher, legde tefillin enzovoort enzovoort. En is eigenlijk een beetje misgegaan met Paulus. Dus, en geassimileerde Joden, kijk, Spinoza is natuurlijk een geassimileerde Jood geweest. De voorloper van het seculiere Jodendom, zoals we dat nu kennen. Ja. Maar natuurlijk heeft hij een Joodse identiteit. Voor mij is dat geen twijfel. Het gaat er alleen van, gaat erom hoe je het definieert natuurlijk.
Ja, maar Paulus was natuurlijk ook een Jood.
Er zijn ook weer geleerden die zeggen, Paulus was net zo 100% Joods als Jezus.
Ja, dus
en
hebben ze
prima.
Ook beide een Joodse identiteit.
Ja, hoor. Ja. Ja. Maar als ze het zelf niet willen. Kijk, een heleboel mensen willen gewoon niet op hun Joodse identiteit aangesproken worden. En ik denk dat een heleboel mensen die Almog geportretteerd heeft, ook een beetje deed om ze het een beetje te jennen, eigenlijk.
Ja. Kun je die Joodse identiteit eigenlijk wel kwijtraken?
het is natuurlijk moeilijk. Hè? Het is niet alleen, kijk, je kan er zo'n hekel aan hebben. Dat is natuurlijk ook een soort binding. Als je een enorme hekel hebt eraan dat mensen je als een Jood zien, dan ben je dus behoorlijk nog in je Joodse identiteit ondergedompeld. Nou, iemand die zegt, ja, ik ben een Jood, maar dat maakt verder niks uit. Die heeft dan een Joodse identiteit waar die, laat ik zeggen, misschien één keer in de maand aan denkt.
Ja, je kunt het ook anders zien. Kun je een Joodse identiteit verwerven?
Je kan een Joodse identiteit verwerven met de bekeerlingen. In een commentaar op de Torah, vlak naast het basistekst gedrukt is, onkelos. Dat is iemand die Joods geworden is.
Ja, maar
naam is nog Grieks. Ja. Maar die is dan natuurlijk 100% Joods. Is Joods geworden.
Maar dan heb je weer een religieuze definitie. Ik vind dat heel erg knap in het boek van Philip Roth, The Human Stain, de menselijke smet, waarin een Afro-Amerikaanse man zich zijn hele leven uitgeeft voor Jood. En die wordt dus een Joodse professor aan een universiteit. En dan wordt hij op een gegeven moment geschorst als hij bijna bij zijn pensioen is. Omdat hij een studenten die steeds niet verschijnen uitmaakt voor spook. En dat is dan een soort scheldwoord voor neger. En dan wordt hij als Jood beschuldigd dat hij die studenten voor neger uitmaakt. Terwijl hij er eigenlijk zelf in is, maar daar nooit voor is uitgekomen. Dus zelfs, je kunt je zelfs in dat soort termen. En dat is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Dus je kunt je zeker zo'n Joodse identiteit, denk ik, ook in niet-religieuze termen aanmeten. Maar over assimileren. En dat ook, je zei dat seculiere Joden, die zou ik zeker niet met geassimileerde Joden willen gelijkstellen. Want seculiere Joden kunnen heel bewust Jood zijn, op een seculiere manier, terwijl echt geassimileerde Joden er vaak gewoon bewust niks mee te maken willen hebben en zich daar ook niet actief mee bezighouden. Terwijl ik dat denk dat juist tegenwoordig een van de meer nieuwe dingen in de huidige Joodse groep zijn, is dat mensen zich heel bewust Joods afficheren en met dingen bezig zijn in een seculiere context. En dus juist niet geassimileerd zijn, want ze zijn heel bewust Joods, doen allerlei dingen, maar niet binnen een religieus kader. En
maar ik vind dat zelf iets concreter maken?
Interessante ontwikkeling. Hoe dat dan gaat?
Ja, wat bedoel je daarmee?
Nou, bijvoorbeeld, ja, ik bedoel, die is er, dat bestaat nu niet meer, maar bijvoorbeeld zo'n groep als Blanes in der tijd. Er zijn allerlei plekken ook waar mensen samenkomen en ook Joodse dingen doen die niet in een religieuze context zitten.
Ja.
En ik zie dat ook in mijn eigen vriendenkring. En bijvoorbeeld, ik zei daarnet van nou bij mij is het dan niet, ik heb niet zoveel met dat religieuze. Maar je kunt natuurlijk prima een seider vieren. In het kader van die lotsverbondenheid. En dus wel zo'n ritueel doen, omdat je belangrijk vindt om die traditie voor te zetten, zonder dat dat heel erg religieus is ingegeven. Nou, dat vind ik bijna een seculiere vorm van Jodendom beleven.
Ja, of mensen die samenkomen om bepaalde Joodse onderwerpen of zelfs maatschappelijke problemen met elkaar in een Joodse kring te bespreken. Maar om nog even terug te komen op die Joodse identiteit en de mogelijkheid om die te verwerven. Bijvoorbeeld is bekend dat iets als Joodse humor wijdverbreid is.
Ja.
Kunnen mensen dat dan ook aanleren?
Dat is een beetje de mystificatie, denk ik, van dat de Joodse humor zo ontzettend Joods is. Ik herinner me een van mijn dochters. Toen ze nog klein was, hij was een keer erg verbaasd. Het was een film van Woody Allen waar ze naar keek. Ze begreep niet dat de hele zaal erom moest lachen. Want ze dacht dat die Joodse humor begrijpen alleen maar Joden. Nee dus.
Ja. Maar kun je ook spreken?
Dus het antwoord is ja.
Ja. Maar kun je dan ook spreken over zoiets als Joods voelen en Joods denken?
Ja, er zijn mensen die zo ver gaan. Ik bedoel, Joods ademen. Daar ga ik me een beetje over twijfelen hoor.
Ja.
Of in Joods huilen. Maar ik weet wel, iemand zegt, heeft een keer een bekende filmmaakster aangesproken. Zo van, bent u Joods hier? Zei ze, ja, als er nog nooit iemand had dat gevraagd. Waarom denkt u dat? Ja, u heeft zulke droeve ogen.
Ja,
bedoel, ik geloof dat er zijn er wel meer mensen. Niet alle mensen met droeve ogen zijn natuurlijk Joden.
Probeer je ook.
Wat zei je nou net? Alle mensen met droeve ogen zijn Joden.
Nee, niet alle mensen met droeve ogen zijn Joden.
Oh, okay.
En niet alle Joden hebben droeve ogen.
Nee, precies.
Probeer je ook Joods bewustzijn te versterken met de uitgave van het Joods journaal?
Nee. Nee.
Nee?
Doel hebben wij nooit gehad.
Wat is dan de bedoeling?
Ja, kijk, de reden waarom je zo'n titel begint, omdat je merkt dat daar een behoefte aan is. Omdat er behoefte aan is om over het Jodendom op een positieve manier te spreken. Als je kijkt wat er in Nederland op dat gebied is, dan heb je het NIW. Dat een hele andere doelstelling heeft. Dus kranten, instelling, nieuws brengen, vaak ook heel erg Israël gerelateerd. Ja, en ik vind het een dusdanig interessante cultuur en zoveel interessante mensen. Het is echt onvoorstelbaar hoeveel interessante mensen het Jodendom heeft voortgebracht en nog steeds voortbrengt.
Ja, waarom dan zo iemand als Gordon bijvoorbeeld?
Ja, je pakt er wel eentje uit hoor. Je hebt wel lopen zoeken met een grote loop in 5 jaar Joodse.
Ja.
Gordon was meer vanwege de Joodse humor. Hij is dus geen Joodse man, maar ja, wij vonden hem dus danig interessant op dat moment om met hem over Joodse humor te praten, omdat hij vanuit Albert Kuip kwam en ja, met veel Joden daar heeft gewerkt. En dat vonden wij interessant. Daarnaast is het zo dat wij bij het Joodse naam nooit zeggen, het is alleen voor Joden. Dat zullen wij nooit zeggen, dat willen we ook niet zeggen en dat zijn ook niet onze doelstellingen. Het Joodse naam is voor iedereen die geïnteresseerd is in de historie, de culturele waarden en alles wat ermee samenhangt, wat met het Jodendom te maken heeft, wel of niet een Jood. Maar het is logisch dat er natuurlijk vaker Joden worden belicht, maar het is afhankelijk van het onderwerp.
En is er ook zoiets als Joodse glamour?
Ja, zeker. Zeker in Amerika. Ja, in Amerika heb je dat heel sterk, ja.
Ja, waar bestaat die uit?
Ja, dat is een bepaalde manier van je kleden, een bepaalde manier van praten, levensstijl erop aan nalaten. Kijk maar vooral naar Hollywood. Ik bedoel, als je het lijstje ziet van Amos, dan zie je ontzettend veel Hollywoodsterren die Joods zijn. Als je kijkt naar de aftitelingen van grote productiemaatschappijen, dan schrik je hoeveel Joden daarmee te maken hebben. Misschien dat daarom Adam Curry, die zei gisteren in een radio-interview, waarbij ik de indruk had dat hij niet echt het idee had dat heel veel mensen aan het luisteren waren, vond hij het even nodig om te zeggen dat de media in Amerika, hij zegt, ik wil toch dat even zeggen, want niemand heeft het erover.
Maar die ook, Adam Curry?
Nee, luister. Dus Adam Curry vond het even nodig om te zeggen. Ja. Zo interessant namelijk wat hij zei. Hij vond het nodig om even te melden, want niemand stelde daar vragen over, dat de media in Amerika wordt beheerst door Amerikaanse Joden. Hij zegt, dat is toch wel iets om bij stil te staan. Dus ja, maar de journalist stelde niet eens een tegenvraag. Dus dan hebben we het over Nederlandse christenen, Franse katholieken, Duitse moslims en Amerikaanse Joden. Maar zo denken mensen dus. En zo'n Curry bijvoorbeeld, die heeft blijkbaar in zijn leven zoveel ervaringen gehad wat niet in zijn voordeel is geweest. Waardoor hij de omslag maakt, Joden zijn gevaarlijk. Joden beheersen de media. Ik bedoel het hele Arabische principe. Hè, het Zionistische geweld. De samenspanningsgedachte die men allemaal heeft. En dat doet men heel makkelijk.
Ja, terwijl jij, als je dan al die Joodse sterren in Hollywood denkt, meer zou spreken over de Joodse trots.
Ja, ik vind, of de Joodse trots, zo mag je het noemen, ja. Maar dat is dus vaak gevaarlijk, want als je ergens goed in bent, dan heb je de kans, is heel groot aanwezig, dat je kopper wordt afgehakt. En Joden hebben dat, die zijn, ja, ik denk dat je dat wel mag zeggen, dat ze toch bewezen hebben, historisch gezien. Ze worden niet voor niets de mensen met de rugzak genoemd. Ja, toch altijd op een of andere manier, zowel politiek als in het bedrijfsleven, als in de filmindustrie, zie je ze toch vaak naar voren treden. Terwijl de aantallen relatief klein zijn. Dus dat zegt iets. Misschien is Joodse identiteit wel bezetenheid.
Ja, in Volkskrant stond laatst ook een stukje over prijsjoden.
Prijsjoden?
Ja.
Bij de EDA?
Nee, de columnist die verbaasde zich erover dat er zo'n onevenredig groot aantal Joden de Nobelprijs heeft gekregen. Ido Abraham, is dat iets om trots op te zijn?
Ja, natuurlijk. Maar we moeten ook trots zijn op de domme en de lelijke en de arme Joden. Die zijn er ook in miljoenen geweest.
Ja, maar waaruit? Nog steeds.
Die zijn er nog steeds. Dus laten we niet doen of alle Joden rijk, slim en glamorous zijn.
Nee, bovendien zijn er natuurlijk bepaalde omstandigheden die tot die toestand hebben geleid.
Ik heb de pech dat ik een heleboel hele domme Joden ook ken.
Ja. Of het nou gangsters zijn of voetballers, dat geldt natuurlijk ook voor andere nationaliteiten, dat ze in de gaten lopen vanwege wat ze doen. En dan vaak verbonden worden met een bepaalde nationale groep. En er zijn zeker nog veel meer vragen die we ons kunnen stellen over wat doet het er eigenlijk toe dat deze mensen als Joden worden geïdentificeerd. Dank voor jullie deelname aan deze discussie. Hetty Berg, Ido Abraham en Yves Geiraat. En voor de luisteraars nog een goede avond.
U hebt geluisterd naar een uitzending van de Joodse Omroep NIK Media. De tentoonstelling in het Joods Historisch Museum van Oz Almog loopt nog tot 9 juni. Het programma werd gepresenteerd door Rob Simons, de montage werd gedaan door Juan Morales en de eindredactie lag in handen van Annette Betzalel. Alle informatie over onze programma's kunt u nog een keer bekijken op onze website op www.enicamedia.nl. Tot over 2 weken.